Gemeente, vanmorgen is de bediening van de heilige doop van Esther Pauline Butt. Volgende week zondag zal kandidaat J.C. Pronk in beide diensten voorgaan. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 9. De versen 1 en 2, ik zal met al mijn hart den Heere blijmoedig geven, lof en eer. En vers 2, ik zal in u mijn God van vreugde opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, versen 1 en 2. Gemeente, we lezen eerst de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 15, de versen 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heiligs gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Psalm 15, we zingen de versen 1 en 2... nadat we eerst met aandacht en ontzag geluisterd hebben naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen. En daartoe lezen wij het betreffende formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39, met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom al aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekent dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader But, wat is uw antwoord? En moeder But, uw antwoord. Geliefden, wat een zegen dat jullie hier weer mogen staan. Voor de tweede maal hebben jullie een kind ontvangen. En wat een zegen, een weldaad van de Heere. En voor de tweede maal mag je hier ook aan het doopvont staan. Het doopvont waar zometeen Ilse met water gedoopt mag worden. En water, dat wijst ons op het leven. Ilse heeft het leven nodig. Ze moet wederom geboren worden. Gedoopt worden met de Heilige Geest. En dan geeft de Heere zoveel bemoedigingen in zijn woord. In Jesaja 44 vers 3 bijvoorbeeld. Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is een heerlijke belofte. Een belofte die niet automatisch vervuld wordt. Een belofte waarbij wij als ouders onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Om onze kinderen op te voeden in de vreze Gods. En dat we zelf ook zoeken een voorbeeld te zijn van Gods vrucht. Want woorden die wekken, maar voorbeelden trekken. En laat het nou zo mogen zijn dat Milan en Ilse toch bij jullie mogen zien. Vader en moeder, ze vrezen de Heere. En dat is een geschenk wat de Heere ook jullie wil geven. Wees dan maar dorstig naar die God. Want de Heere zal water gieten op de dorstigen. En beleid het maar dat je maar droog bent. Dat je God nodig hebt. En dan zal de Heere stromen gieten op het droge. En dat je een Godvrezend gezin mag zijn. Laat je zo in het leven mogen staan. En dan mag je ook zo langs die weg Gods zegen verwachten. En ook pleiten op die heerlijke beloften die ons in de doop geschonken worden. Gemeente, zullen wij nu eerst zingen Psalm 105, vers 1. Tijdens het zingen daarvan wordt Ilse binnengedragen. En zullen we na de bediening van de doop, zullen we dan staande zingen Psalm 105, vers 5. Esther Pauline, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. Laten wij bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en met elkaar lezen uit Romeinen 8. En we lezen met elkaar de versen 18 tot en met 27. Romeinen 8, de versen 18 tot en met 27. En dan lezen wij in Romeinen 8, vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is. Dewijl hij naar God voor de heiligen bidt. En gemeente, dit gedeelte dat we gelezen hebben, vormt ook de tekst voor de prediking van morgen. In ons gebed, gemeente, willen wij gedenken de familie Driessen, broeder en zuster Driessen. Broeder Driessen moest opgenomen worden in het ziekenhuis deze week. Hij mag het redelijk goed maken en zuster Driessen mag thuis herstellen van een eerdere ziekenhuisopname. We willen ook de familie van de Nieuwe Dijk en Zoetewij de heren opdragen. Omdat in de afgelopen week de moeder van Karin en Pita is overleden. En gisteren vond de begrafenis plaats. We willen ook denken aan broeder en zuster Heistek die voor vandaag voor het laatst in de kerk zijn. We kunnen even wachten en anders, ja. Misschien is het toch beter om in de wijzaal te rijden. Laten wij samen bidden. Heere, wat hebt u een groot voorrecht geschonken aan Jaap en Helene. Er waren ook zorgen, ook tijdens de bevalling. Er was zelfs gevaar bij. Maar u hebt alles wel gemaakt. En Helene mocht herstellen. En Jaap en Helene mogen vanmorgen uw goedheid zien, samen met hun wederzijdse ouders, de grootouders van Ilse, die tot hun vreugde hier ook bij mogen zijn en zich mogen verheugen in wat u gedaan hebt. En zo past het ons u opnieuw te danken voor uw bewaring, voor uw bescherming, voor uw leiding, dat u het nog alles wel hebt gemaakt. Heere, we hebben gebeden voor Ilse. Heere, wilt u haar leiden in haar leven? Dat zij door u wedergeboren mag worden, samen met Milan. En dat het mag zijn, Heere, dat Jaap en Helene uw goedheid en genade mogen zien. Wat hebben we toch een pleitgrond ontvangen in de heilige doop. En wat hebben we toch daarin gezien, Heere, hoe u zo dicht bij ons komt, dat u de zonde niet toerekent om Christus wil, dat u ons aanneemt als uw kinderen uit hoofd van het verbond en dat uw Heilige Geest belooft dat u gewillig bent ons toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Want, Heere, al deze rijke gaven moeten toegeëigend worden langs de weg van wedergeboorte. Want wij kunnen in het koninkrijk Gods niet komen, tenzij wij wederom geboren zijn. En zo, Heere, willen wij ons allen u de Heere opdragen om dat heerlijk wonder van de wedergeboorte, dat wij een nieuw hart mogen verkrijgen, dat het stenen hart weggenomen mag worden, dat het vlezen hart ontvangen wordt. Heere, wilt u zo in ons midden werken, met uw Heilige Geest, om de jongeren en ouderen. Wilt u hen aanraken, Heere, en wilt u tot hen spreken met kracht in hun ziel. Wilt u verlossen uit banden van de zonde die er kunnen liggen en die wij niet eens weten van elkaar. Heere, wij bidden u, wilt u krachtig werken tot behoud en dat het zo mag zijn, dat er een hartelijke liefde tot u mag zijn, dat we u mogen liefhebben met heel ons gemoed, dat is met heel ons denken en met ons verstand en met onze krachten, met de ziel en met het lichaam en met alles, omdat u zo goed bent, Heere. Wie is er met u te vergelijken? Zo barmhartig, want uw goedertierenheid is toch tot in der eeuwigheid, dat u uw zoon hebt gegeven en dat wij erover mogen mediteren en al de uitwerkingen daarvan. O heilige God, wilt u in ons midden zijn, wanneer wij zo meteen dit gedeelte uit Romeinen 8 willen bepreken, wilt u ons licht en genade geven. Dat we de grote lijnen daarvan mogen zien. En dat we het mogen bewaren als een schat in ons hart. Gedenk ons allen zoals we hier zijn. Gedenk ook hen, heren, die op een afstand met ons meeluisteren, waar ze ook zijn. Wil, heren, in genade neerzien op hen die vanuit Nieuw-Rijsenburg of vanuit hun woningen hier op ons dorp of verder meeluisteren. Schenk ook hen uw zegen. Heren, wij willen u opdragen, broeder en zuster Driessen. We zeggen u dank voor uw bewaring en uw sparende trouw. Dat het met hen beiden redelijk goed mag gaan. Dat er verwachting is dat broeder Driessen al binnenkort weer naar huis mag gaan. Dat hij alweer mag opknappen daar in het ziekenhuis. Maar wat een teleurstelling, eerst zijn vrouw naar het ziekenhuis. En daarna moest hij naar het ziekenhuis. Heere, wilt u hen toch beiden nabij zijn. En we weten dat u hen niet zult begeven. Dat u hen niet zult verlaten, omdat u getrouw bent, omdat u barmhartig bent. Heren, u hebt het ook aan hen betuigd op verschillende wijzen. Wil het nog bevestigen, heren, dat zij zich samen ook mogen verlustigen in u, de Heere hun God. Gedenk ook Joke, die zoveel voor haar ouders doet. En voor wie het toch ook allerlei spanningen met zich meebrengt, zegen haar en stel haar tot zegen voor haar ouders samen met de anderen van dit gezin. Heren, wij willen u ook opdragende, rouwdragende familie van der Velde. En dan denken we in het bijzonder, Heer, aan het gezin van Karin, het gezin van Pita, dat hun geliefde moeder is overleden. En dat gisteren de begrafenis mocht plaatsvinden. We danken u dat alles in goede orde mocht verlopen. En dat het goed was om daar uw woord te overdenken. Maar wilt u de lege plaats vullen? Ook vooral hun voor hun oude vader. Voor wie alles nu zo anders wordt. Wij bidden u voor hem. En wat heeft hij toch nodig? Die ene troost in leven en sterven. Heren, zoudt u hem zo willen bemoedigen en nabij zijn. En ook voor aan hem uw genade tonen. Gedenk ook deze beide gezinnen die met verdriet zijn, heren. Schenk hen uw nabijheid, troost en kracht. En zegen hen in uw gunst. Trouwe God, wij willen u ook hartelijk danken voor alles wat broeder en zuster Theo en Gijske Heijstek voor ons betekend hebben. In de afgelopen 36 jaar dat ze lid waren van onze gemeente, dat ze zo hartelijk hebben meegedaan. Vele jaren in de kerkenraad en op verschillende verenigingen en zich ingezet. Ook voor anderen in de gemeente, op de achtergrond hebben ze dat gedaan. We willen u ervoor danken. En nu ze, heren, toch ook hun weg zien om naar Dordt te gaan wegens allerlei verplichtingen daar. We bidden u, wilt u met hen gaan? Wilt u hen ook daar tot zegen stellen? En geef dat ze daar ook mogen ervaren dat u dezelfde God bent. Heere, gedenk hen, hun kinderen, ook de oude moeder van Gijske, gedenk haar en haar zusje. Heere, wil in genade toch op hen neerzien en geef dat ze een goede ingang mogen vinden in Dordrecht. Leidt alles ook deze week met de verhuizing. En zo, heren, leggen we u verschillende zaken voor. Er zijn ook anderen in de gemeente die het moeilijk hebben, om wat voor reden ook, die door beproevingen heen gaan, die soms slapeloze nachten hebben. O heren, laten toch al de moeite en de beproevingen ons toch aan u verbinden. En dat we u erin overhouden. Dat u het toch ten goede zal leiden. Heere, geef uw dienaar kracht om te preken. Schenk onze gezegende dienst in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. En zullen wij dan zingen Psalm 116, de versen 10 en 11. 116, 10 en 11. Geliefde gemeente, vorige week zagen wij vanuit het begin van Romeinen 8 hoe Gods kinderen door de geest wandelen. Zij leven door de Heilige Geest. In Romeinen 8 vers 1, er is geen verdoemenis voor hen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En zo zien we het in vers 4, dat zij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die door de Heilige Geest geleid worden, die bedenken niet wat het vlees wil, maar die bedenken wat de Heere wil. En dat zijn de mensen dus uit Romeinen 7 die het goede willen doen, maar tot hun verdriet zien ze dat het kwaad hen nog zo nabij is. En dat geeft spanning en strijd in het leven, maar toch zijn dit de mensen die leven door de Heilige Geest. En dan vers 16 hier uit Romeinen 8, dat die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. Dat is het inwendig getuigenis van de Heilige Geest in het hart. En dan zegt Paulus vers 17, en als wij dan kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. We zijn mede-erfgenamen van Christus. En dat is zo hoog, zo groot. Gemeente, dat ligt achter het gordijn. Dat begrijpen wij niet. De rijkdom, de ontzaglijke heerlijkheid die straks geschonken wordt aan allen die hem in oprechtheid hebben liefgehad. En als ze allemaal, als ze terugzien op de moeite in het leven, de bestrijdingen waar ze doorheen zijn gegaan. Ze zeggen allemaal, het is geen vergelijking. Wat we nu ontvangen, het is meer, oneindig meer waard. Die vrede, die blijdschap, die heerlijkheid, die rust, die liefde. Dus de aanwezigheid van God, ongestoord, zonder zonde. Zo wij met hem lijden, we zullen met hem verheerlijkt worden. En zo begint Paulus te spreken over het lijden, wat aanwezig is in het leven, ook van Gods kinderen. Er is nog heel wat lijden. Hij spreekt in vers 18 over het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou, er is veel leed in deze wereld. Soms is er verschrikkelijk leed. Momenteel horen wij van de verschrikkelijke bombardementen in Syrië, waar de wereld over praat, maar verder weinig aan wil doen, om politieke redenen. Miljoenen mensen lijden aan allerlei ziekten, ellende, verdriet en nood. Maar ook in het leven van Gods kinderen is er lijden. Er is verdriet, echt verdriet, eenzaamheid, pijn, teleurstelling, tegenslagen. En wanneer God een liefdevolle vader is voor zijn kinderen, die zorgt voor zijn kinderen, waarom is er dan nog lijden in het leven? Want de Heere leidt en bestuurt toch alles. En alles wat in het leven van een kind van God plaatsvindt, gebeurt niet zomaar. De Heere bestuurt alles. Ook het lijden, ook de moeilijke zaken van het leven. En de Heere heeft daar wel zijn bedoeling mee. En te midden van dit alles zorgt de Heere toch voor zijn volk. Maar waarom is er dan lijden, ook in het leven van Gods kinderen? Nou, daar kunnen we verschillende antwoorden op geven. Door het lijden wil de Heere zijn kinderen bewaren voor de zonde. Juist door het lijden worden ze losgeweekt van het kwaad en willen ze dat niet. Dan worden geestelijke lessen geleerd. Juist door het lijden. Er zit vaak een vrucht aan verbonden. Ze worden bewaard voor de zonde.
En ook in het lijden maakt de Heere zijn kinderen afhankelijk van hem. Ze weten dat ze zonder de Heere niet verder kunnen. Ze worden afhankelijk van God. En daarnaast is het ook zo dat door het lijden worden Gods kinderen bewogen met anderen in nood. Ze weten oprecht mee te leven met anderen, tot steun te zijn voor anderen. Ze leven met anderen mee in hun nood. En dan is er ook lijden, opdat God daardoor zijn verlossende macht toont. Zijn bevrijdende macht toont. Dat de Heere verlossing kan geven uit het lijden. En dat daar een kind van God de Heere oprecht dankbaar voor is. Dat de Heere zo'n verlossing geeft uit lijden. Dat hij zorg draagt voor hen. En daarnaast is er ook leed dat wij niet kunnen verklaren. Waar wij geen antwoord op hebben. Waar wij het stilzwijgen toe moeten doen. En die ander in leed, zonder maar een antwoord te geven, maar te zeggen, ik zal voor u bidden. Dat kan al zoveel betekenen. En dan is het nog zo dat na deze zult gij het verstaan. Want boven al dat lijden uit staat toch de heerlijkheid die God heeft weggelegd voor zijn kinderen. Zoals Hudson Taylor, die een zendeling was in China in de 19e eeuw, overleden in 1905. Zijn eerste vrouw, na 10 jaar gelukkig huwelijk, met 4 van zijn kinderen heeft moeten begraven in China. Hij is daarna weer opnieuw getrouwd. Maar zo heeft hij ook veel leed meegemaakt. Een godvrezende man, 4 van zijn kinderen overleden. Andere kinderen werden zendeling die hem gesteund hebben. En uiteindelijk overleed hij in diepe vrede en rust in China. Maar zo wordt leed ook Gods kinderen, Gods dierbare kinderen. Niet gespaard. En zo was ook een andere zendeling vrouw in de oproer wat er toen was, samen met hun kind en haar man diende ze de Heer als zendeling en toen werd door de opstandelingen wat er plaatsvond door allerlei onrust, werd haar man gedood, werd haar kind gedood. En toen schreef ze een brief van Hudson Taylor, nou, de Heer heeft mijn man en mijn kind opgenomen in heerlijkheid. En nu ben ik weer helemaal gereed om de Heer te dienen waar hij het ook maar wil. Als geloof, dat ondanks het lijden, dat de Heer het toch draagt en verder helpt met het zicht op de heerlijkheid die straks komt. Ook al zien wij dat niet. Maar daar gaat het om. En zo mag het hier heel duidelijk zijn, gemeente, dat apostel Paulus hier niet beweert dat de christen niet zal lijden. Sommige mensen beweren dat als de Heere Jezus je zaligmaker is, dan word je niet meer ziek en hoef je niet meer te lijden. Maar dat is niet waar. Paulus is daar veel te eerlijk voor. Hij kende zelf ook veel leed wat hem aangedaan werd door vijanden van het evangelie. Hij kende leed vanwege al de zorgen voor de gemeenten die op hem drukten. En hij kende leed vanwege het inwonend verderf waar hij moest tegen strijden. En hij heeft ook niet een antwoord op alle leed in dit leven. Maar hij weet wel dat God getrouw is en krachtig. Dat hij bevonden is een hulp in benauwdheid. Hij zegt ergens, ik vermag alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft. Want te midden van mijn zwakheid geeft hij mij kracht en moed en hoop om verder te gaan. En in vers 18 beschrijft Paulus meer over dat lijden. En dan zegt hij die heerlijke woorden dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te vergelijken met de heerlijkheid die geopenbaard zou worden. Hij gebruikt eigenlijk hier het beeld van een boekhouding met twee kolommen. In de ene kolom staan de kosten en in de andere kolom staan de ontvangsten. En nu zijn de ontvangsten veel meer dan de kosten. De heerlijkheid die over een kind van God wordt uitgegoten is veel meer, oneindig veel meer dan al het leed waar hij doorheen gaat. Er is geen vergelijking. Er is geen vergelijking. Als nou een boer een zak tarwe heeft en dan moet hij uitstrooien op het veld, dan is die zak tarwe weg en het verrot in de aarde. Maar als nou straks de oogst komt en hij heeft een oogst van 100 zakken tarwe, wie denkt er dan nog aan die ene zak tarwe? Hij heeft 100 zakken tarwe terug. Het is geen vergelijking. Of wat betekent het om 4 jaar lang hard te studeren en om dan bepaalde bekwaamheid te hebben, waardoor je 40 jaar lang een goede baan kunt hebben, fijn werk en goed betaald. Wie denkt dan terug aan die 4 jaren hard studie? Het is toch geen vergelijking? Het lijden van deze tegenwoordige tijd is geen vergelijking met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En wat betekent het dan nu om smaad van mensen te moeten ondergaan? Om uzelf in bedwang te houden. Om uw kruis op u te nemen, de Heer Jezus te volgen. En te strijden tegen dat inwonend verderf. De weg te gaan die de Heere wijst. Waarbij de Heer u steeds ondersteunt in uw moeite, in uw eenzaamheid. Hij is en blijft dan uw herder, waar u steeds weer naartoe kunt. En dan na het einde van dit leven, als dan geopenbaard wordt die heerlijkheid die wacht. Wat zouden zij zeggen, die mensen, we kunnen de plaatsen aanwijzen, die hier gezeten hebben, als ze nu nog konden spreken. Wat zouden ze ons zeggen? Dan denken we aan Hebreeën 11, aan die geloofshelden zoals wij ze noemen. Het waren geen helden in zichzelf, ook zwakke mensen. Maar de Heere leidt hen door, ze sporen ons aan. Ga door, het is meer dan de moeite waard. Zoek de Heere, leef voor Hem. Verdraag het leed, het is maar geen vergelijking, die paar klappen, zegt Paulus, in vergelijking met een eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ga door. Geef het niet op. Het lijden is als een voorportaal van een prachtig huis. U bent als in zo'n middeleeuws kerk geweest en dan kom je eerst in zo'n voorportaal. Het is allemaal donker. En dan moet je nog zo'n deur door, dan kom je in een eigenlijke kerk. Maar het is wel vrij bedompt in die voorportalen. Maar dan doe je de deur naar de kerk open en die deur zwaait achter je dicht. Dan zie je de prachtige architectuur en schoonheid van zo'n kerk. Nou, zo is het lijden van deze tegenwoordige tijd, is zo'n voorportaal. En straks gaat de deur open. Ziet u er wel eens naar uit? En waarom ziet u er dan naar uit? Toch niet om van het leed af te zijn. Misschien mag dat ook wel. Maar dat mag niet de voornaamste zijn. Het voornaamste is omdat Hij daar is. Om Hem te zien. Hem te danken. Die al mijn schuld en vuil op zichzelf genomen heeft en aan het kruis het weggedragen heeft in onuitsprekelijk lijden. U hebt mij verlost van de eeuwige ondergang in de diepe, ellendige nacht van wening en knarsing der tanden. U hebt mij gered om hem dan te zien en om dan hem helemaal gelijkvormig te zijn. Om hem zonder zonde te mogen liefhebben. De heerlijkheid die wacht. Wat opeens kan komen, komt sneller voor een kind van God dan hij denkt. Het is korter nabij dan u denkt. Daarom houdt moed, wil Paulus zeggen. Opeens zegt de Heer, nu is het genoeg. Nu mag je bij mij komen. Hudson Taylor stierf plotseling. Toen had de Heer gezegd, het is genoeg. Diezelfde dag was hij nog in gesprekken met allerlei mensen. Opeens zegt de Heer het. Het is genoeg. Je taak is volbracht. Kom nu maar bij mij. Dan is dat toch heerlijk. Dan is hij toch een goede God. Een God om lief te hebben. Een God om te volgen. En Paulus zegt hier ook niet, kijk, nu is het ellendig, nu is het verdrietig, nu is het vervelend en naar en hard, dus tanden op elkaar, nu moet je doorheen en straks komt het goed. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus geeft hier troost voor dit leven waarin we nu zijn, troost voor dit leven nu hier vandaag. Want nu al is er vrede, nu al werkt de vrede en de liefde van God in het hart. Vanmorgen hebben we de heilige doop mogen bedienen. En dat wijst op het koninkrijk, de doop wijst ons op het koninkrijk, dat komt. Het komt zonder verschrikken voor zijn rechterstoel te staan. Om eeuwig bij hem toegelaten te worden. Dat is het doel. Ook van Milan, van Ilse, daarom leven zij, dat dat straks mag gebeuren. En zoals we geboren zijn, kunnen we dat koninkrijk niet binnengaan. We moeten wederom geboren worden, het is al gezegd. En dat verzegelt de Heer in de doop, dat hij in onze harten wil werken. Om dat koninkrijk binnen te gaan. En om door dit leven te gaan met hem. Nou, de apostel gaat hier verder en beschrijft hier in onze tekst 3 gefundeerde motieven om goede moed te hebben. Hij geeft hier 3 gefundeerde redenen om goede moed te hebben. Gods kinderen mogen goede moed hebben. 3 redenen. En dan spreekt Paulus 3 keer over zuchten. Eerst zien wij het zuchten van de schepping. Versen 19 tot en met 22. Het zuchten van de schepping. Wat betekent zuchten? Dat is zuchten vanwege het lijden. Vanwege de vermoeidheid. Vanwege het verlangen naar verlossing. Het hijgen naar verlossing. Zoals het volk Israël in Egypte, in slavernij, ze hijgden naar de verlossing. De ballingen in Babel, ze zaten aan Babelstromen, ze weenden, ze zuchten, ze verlangden naar Juda. En zo spreekt Paulus hier over het zuchten van de schepping. Wij mensen zijn niet de enigen die zuchten. De schepselen, de schepping zucht ook. Vers 22, het ganse schepsel zucht is aan de ijdelheid onderworpen. Dieren lijden, dieren sterven. Als u een beest op de weg ziet wat doodgereden is. Dat beest lijdt, heel de schepping lijdt. Hoe komt dat? Dat is onze schuld. Dat is onze schuld. Omdat wij tegen die goede God zijn opgestaan. We waren de kroon op Gods schepping. En daarmee is heel de schepping in het lijden gedompeld. Het gras verbrand. Vissen sterven in de zee. Bomen worden aangetast door zure regen en door allerlei beestjes die die bomen kunnen doodmaken. Heel de schepping zucht. De schepping is onderworpen aan de ijdelheid, zegt vers 20. De ijdelheid, de leegheid, de nutteloosheid, het verderf, de dood. En dat niet vrijwillig, hebben ze niet om gevraagd. Nee, dat is hen opgelegd. Iemand heeft hen aan de ijdelheid en die leegheid en het verderf onderworpen. En wie heeft dat gedaan? Dat heeft Adam gedaan. Daar heb ik gedaan. Daar hebt u gedaan. Door onze val is de schepping en het verderf in de dood gekomen. En daarom is er zoveel leed. Genesis 3 vers 17, zo is het aardrijk om uwentwil vervloekt. Om uwentwil. Het zal u doornen en distelen voortbrengen. Er rust een vloek op de aarde om uw en mijn zonden. En daarom lijdt heel de schepping. Nou, daar zou het toch depressief van worden. Is dit een positieve vertroosting? Ja, toch wel. Toch wel. Want de schepping zou vernieuwd worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Ze wachten op een moment dat de laatste uitverkorene tot bekering zal komen. En dan is het getal vol. En dan komt ook het einde. En dan zal het schepsel, vers 21, zelf vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid, van de slavernij aan de verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dan zal er een herstel zijn. En vers 22 zegt, daarom zijn ze nu in barensnood. En dat is het positieve element. Ze zijn in barensnood. Als een vrouw een baby ontvangt, dan komt ze in barensnood. Het is druk. Het kan ook ander nood zijn. Dat hebben jullie ook meegemaakt. Het was gevaarlijk en de Heer heeft je gespaard. Er is nood. En als een vrouw een kind ter wereld brengt, dan is er barensnood. Maar als het kind er is, dan denk je niet meer terug aan de barensnood. Vanmorgen, toen Ilse in je armen was, dacht jij niet meer terug aan hoe het was. En dat is het positieve. Straks, dan denkt het schepsel niet meer terug aan wat het was. Ze zijn in barensnood. Er komt iets anders. Dit is het einde niet, het blijft niet zo. Er is een perspectief. Het heeft een positief gevolg. Dit lijden is niet het lijden van een stervende man waarop de dood uitloopt. De pijn in deze wereld is niet zonder doel. Het heeft als uiteindelijke doel de volkomen verlossing van deze wereld, van deze schepping. Hoe dan? Hoe zal dat zijn? Dat kunnen we ons moeilijk voorstellen. We lezen van de Heer Jezus in Marcus 1. Hij was tijdens de verzoeking in de woestijn. Hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. We mogen dat opvatten. Dat het begin van de paradijstoestand weer terugkwam. Hij was bij de wilde dieren. Ze deden hem niets. En de engelen dienden hem. Ik moest ook deze week denken aan Jesaja 43 vers 20. Het gedierte des velds zal mij eren. Maar dan denken we ook aan Jesaja 11, waar gezegd wordt dat de koe en de berin samen zullen weiden. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard zal bij de geitenbok neerliggen. En de dood zal niet meer zijn. En hier zegt Paulus ook dat het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van die slavernij aan het verderf. Dus dat betekent de schepping wordt verlost. God laat niet varen de werken zijner handen. Dit zijn de werken zijner handen, de wonderen van God om rondom ons, in ons eigen lichaam. Een wonder. Dat heb jij ook zo vaak gezien, Jaap, tijdens je studie. Dat kun je toch niet verklaren. Het wonder, wonderen over Gods werk. Hij laat het nooit varen. Hij vernietigt het niet. Uit deze aarde, die gelouterd zal worden door het vuur, komt er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En ik zag het nieuwe Jeruzalem neerdalen. Dan gaan we niet speculeren hoe het allemaal zijn zou. Maar de schepping wordt vernieuwd. Ook de dieren. Ook de planten. Want straks wordt alles nieuw. Het zuchten van de schepping. Dat is het eerste. Het is toch positief. Want er komt straks iets anders. Dan heb je ten tweede dat niet alleen de schepselen zuchten, maar ook wij zelf zuchten ook. En dan bedoelt Paulus, zij die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Het gaat hier om hen die gerechtvaardigd zijn door het geloof. Zij zuchten ook. Vers 23, wij ook zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Zijn Gods kinderen dan niet aangenomen tot kinderen Gods? Jazeker, maar het is nog niet af. De verlossing van ons lichaam, de verlossing uit dit leven, om voor eeuwig bij de Here te zijn vernieuwd. Want zij die de Heere kennen hebben de eerstelingen van de geest in hen. Dat zijn de eerste vruchten van de geest. De vrede met God. De verlossing uit de slavernij van de duivel. De nieuwe wandel in liefde met de Heere. De eerstelingen zijn er al. Maar straks komt de volle oogst. De eerstelingen, dat zijn de eerste vruchten van de oogst. Die geplukt werden, die werden naar de tempel gebracht, gewijd aan de Heere. En daarna kwam de volle oogst. De eerstelingen, die eerste vruchten van de geest, die werken in het hart die al zo zoet zijn. Die vrede en die liefde. Maar straks komt de volle oogst, de heerlijke zaligheid. En die inwoning van de Heilige Geest, dat is de garantie dat straks de volle heerlijkheid komt. En dan zal hun aanneming tot kinderen in het openbaar afgekondigd worden. En zo geeft het Nieuwe Testament hoop. Hoop. Daar spreekt de apostel Paulus van hoop. Het is niet maar een zwakke hoop. Het is een vast hoop op iets wat komen zal. De volle verlossing van zoals het nu is. Zal het niet blijven. Gods kinderen zijn erfgenamen van een rijke vader in de hemel. Vers 25, wij hopen op wat wij niet zien. Het is een wachten, een bidden, een hopen, een wachten met geduld. Het gaat hierom in dit leven op aarde dat wij leren zien op de eeuwige dingen. En niet op de tijdelijke dingen. Want de dingen van deze wereld gaan snel voorbij. Maar de eeuwige dingen, die blijven altijd bestaan. Wij zijn mensen die leven voor wat wij zien en wat wij voelen. Maar de ware hoop ziet op de eeuwige dingen. En met groot geduld wachten Gods kinderen op wat er nog komt. Op wat oneindig beter is. Een vaste hoop. Vanwege de gebrokenheid van het leven zuchten zij. Ze zijn nog niet bij de Heere, ze zijn nog niet volmaakt. Maar indien wij hopen, vers 25, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Lijdzaamheid betekent volharding, taaie volharding, dwars door alles heen. Ons hoop is op u, Heere. Wat wacht ik, Heere, mijn hoop? Die is op u, wat er ook gebeurt. Dat is een kenmerk van het geloof. Dat er dagelijks gebeden wordt om wat ik nog niet heb. Dat ik het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig mag zijn. En voortdurend is er bij een kind van God dat zuchten, dat hijgen naar de volmaaktheid die er ligt in de Heere Jezus. Hoe kun je een kind van God omschrijven? Dat is iemand die hijgt en zucht en dorst naar de Heere, naar de volmaaktheid die straks komt. Mag u zo leven? Kent u Psalm 42 in uw ziel? Dorst u naar God? Kent u dat zuchten? En niet het zuchten vanwege de tegenslagen of het verdriet of van de moeite, maar vooral dat zuchten dat u dorst naar God. Zo werkt Gods geest. Zo kunt u bij uzelf nagaan of de geest Gods in u werkt. Of er een hartelijk dorsten is naar de Heere. Als er een dorsten is naar de dingen van dit leven. En naar het gemak en het genot. En verder niet eigenlijk. Ja, u wil niet naar de hel gaan. U wil naar de hemel gaan. Maar dat is nog geen dorsten naar God. Maar dan werkt de Heere niet in u. Dan moet u daar werk van maken. Dan mogen we niet afwachten, dan moet u werk van maken. Heren, ik lees het in uw woord, ik moet naar u dorsten, ik doe dat niet, want ik ken u niet. En als er nou is in uw leven dat u zegt, ja, ik mis zoveel. Ik mis zoveel zondekennis en ik ben nooit verbroken geweest. Ik heb dominee nooit een nacht wakker gelegen over mijn zonden. Het is met mij nog niks. Dorst u naar God. Verlangt u naar de levende God. Boven alles uit. Zo werkt de Heere. En werp dat werk van de Heere dan niet weg. Maar ga ermee naar de Heere toe en word ermee werkzaam. Het was een zuchten van de schepping, een zuchten van Gods kinderen. Maar er is nog iemand die zucht. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest? Ja, hij zucht ook. Want de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Gods Geest komt de zwakheden van Gods kinderen te hulp. Te midden van al de moeite waarin ze staan. Ze worden niet verpletterd. Die zendelingsvrouw. Die haar man en haar kind aan woeste mensen had moeten afstaan. Ze werden gedood. Hoe kon het dat ze zo schreef naar Hudson Taylor? Nu ben ik nog meer in de gelegenheid om de Heere te dienen. Hoe kon ze dat doen? Omdat de Heilige Geest in haar werkte. In haar zuchtte. In haar zwakte, in haar verdriet, werd ze ondersteund op zo'n diepe wijze. En dan weten wij niet hoe wij bidden moeten zoals het behoort. Maar hier komt de Heilige Geest onze zwakheden te hulp. Want soms kun je niet eens bidden dan. Hebt u dat ook wel eens? Heb je geen woorden meer? Heb je geen woorden meer en dan ga je zuchten. En dan is het Gods geest die erin meekomt. En dan gaat hij zelf ook voor de heiligen bidden. Hij bidt zelf, hij is een voorbidder. Wanneer u niet meer weet hoe u uw gedachten onder woorden kunt brengen. Zoals met dat rapport over Syrië, weet u wel, van de Verenigde Naties. Ze hadden geen woorden om dat leed onder woorden te brengen, een blanco rapport. Nou, misschien voelt u zich ook wel eens zo. Hoe moet ik mijn leed onder woorden brengen? Dan gaat de Heilige Geest bidden. En uw zuchten gaan dan naar boven. Door de Heilige Geest die bidt. Want de schepsel zucht. En de gelovige zucht. Maar de Heilige Geest zucht ook. Waarom? Want hij verlangt naar de volmaaktheid. En daarom staat aan het einde van Openbaring die prachtige tekst. En de Geest en de bruid zeggen, kom Heere Jezus. Want de Geest verlangt ook naar de komst van de Heere Jezus. Want dan is het werk af van Gods kerk. Dan is iedereen volmaakt en de Geest dorst daarna, zucht daarna. Dat ook Gods kinderen allen volmaakt zullen zijn. Hij weet nog hoe het alles nog onvolkomen is. En daarom zucht hij. En de Heere Jezus deed het ook. Aan het graf van Lazarus. Hij weende. Hij weende niet. Omdat Lazarus in het graf had, was hij verdrietig was over zijn vriend die daar in het graf is. Zoals wij verdriet kunnen hebben over een geliefde die in het graf zit. Daarom weende de Heer Jezus niet. Hij weende en zuchtte om de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. Al die wenende mensen om hem heen. Ze huilden allemaal en toen werd de Heer Jezus ontroerd in zijn geest. En hij weende, waarom? Om de verschrikkelijke gevolgen van de zonde. En het kwaad en de ellende. En daarom zuchtte hij. En hij is in de hemel de zuchter, de voorbidder die daar bidt voor zijn volk. Hij bidt in de hemel zijn volk. De Heilige Geest bidt op de aarde. En daar zal de Heere ook hun gebeden verhoren. Hij bidt. En er staat zelfs dat de Geest zucht. Hij bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Want hij verlangt naar de totale vernieuwing. Hij verlangt naar de hemelse erfenis. En daarom zal ook al uw verlangen, kind van God, straks volkomen werkelijkheid worden. Grijp dan moed en ga maar door. En laat uw ziel en leven voor hem mogen zijn. Uw tijd, uw geld, uw gaven, alles. Het is alles van u, Heere. Laten we zo toch leven. En toch niet voor onszelf leven. Want als we voor onszelf leven, dan kennen we de inwoning van Gods geest niet. Dan zijn we nog in onze zonden. Dan zuchten we misschien wel om de gevolgen van de zonde. Maar dat wordt maar een begin van een eeuwig zuchten. Zonder hoop, met alleen maar duisternis. Maar dus verlossing wordt gepreekt in de Heer Jezus Christus. Zijn bloed is genoeg voor al onze zonden. Betuigt in de doop en zegt dan maar, Heere, neig uw oor naar mijn zuchten en geween. Amen. Laten wij zingen Psalm 61. We zingen de versen 1 en 3. 61, 1 en 3.
laten wij danken en bidden. Heere, wat geeft u ons een uitzicht, een vergezicht. We kunnen het einde daarvan niet zien. We kunnen de hoogte ervan niet peilen en de diepte daarvan niet zien. O Heere, het is ondoorgrondelijk. Hoe groot zijt gij, hoe heerlijk, hoe groot is het goed wat u zult geven aan hen die u vrezen. Wij bidden u, Heere, win ons in voor uw dienst en voor uw koninkrijk. O, schenk de hulp van uw geest, dat die toch krachtig in onze harten zou werken, opdat kinderen en jongeren en ouderen ingewonnen worden. En nog meer ingewonnen worden voor uw dienst. Heere, dank u voor uw heilig woord. Dank u voor wie u bent. Ga met ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Zullen we zingen Psalm 75, het vierde vers. Gaat heen met u dragende de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.